Geliefde gemeente, de overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 3. En ik lees u daaruit voor het 21ste vers, Handelingen 3, vers 21. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij hadden boven deze prediking van de apostel door de geest, hadden we geschreven voor de vierschaar van het woord, omdat de heilige geest de bijeengestroomde mensenmenigte heeft geconfronteerd met het woord. En ik wilde met Gods hulp vanavond een stukje vorderen, vandaar dat ik u het 21ste vers heb voorgelezen. We hebben de laatste keer hebben wij het gehad over het geloof. Dat wonderlijke geloof, dat het geloof is van de Heer Jezus Christus. En dat Hij schenkt en dat Hij werkt. En we hebben gehoord van die, ja, wat dat in de oren van de luisteraars daar geweest moest zijn. Dat deze verachte Jezus van Nazareth, dat in zijn naam, in zijn persoon, deze man, het geloof in zijn naam, beter geworden is, deze volmaakte gezondheid heeft ontvangen. En nu wil ik graag vervolgen met vers 17. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Je zou zeggen, hier krijg je een stukje toepassing. Nou ja, toepassing, je zou het ook toespraak, een persoonlijke aanspraak kunnen noemen. Nadat de apostel de waarheid in het licht heeft gesteld van wat er is gebeurd, dat zij de Heer Jezus Christus hebben verloochend en overgeleverd hebben in de handen van de onrechtvaardigen, en wat God gedaan heeft aan de Heer Jezus Christus, ja wat nu? Je leest hier nog niet, zoals in hoofdstuk 2, als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Het gaat ook altijd niet hetzelfde. Het gaat zoals de Heer het wil. Wij weten dat deze prediking nog weer duizenden heeft toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal. Maar weet je wat ons opvalt? Dat de apostel Petrus, als hij het kwaad heeft aangewezen, als hij de zonde heeft genoemd, de vreselijkste zonde, de overlevering van hun eigen zaligmaker, dat hij dan zo spontaan mag spreken door de geest, en nu, broeders, ja, want er moet ergens een punt komen. Een punt van confrontatie, een punt waarin de vraag beantwoord zou kunnen worden. Wat nu? Hoe nu verder? En let dan eens op met welke heilige wijsheid de apostel Petrus door de geest mag spreken. Want dit en nu, broeders, is in eerste instantie niet afstotend. Het is niet de taal van een mens die er zoveel boven staat. Het is inderdaad de taal van een broeder die door zijn verloochening bitterlijk bedroefd is geweest om zijn zonde en overtreding. En daarom, omdat hij dat weet, is er niet iets in van waar wij altijd mee te maken hebben, dat fariseïsme. Om te zeggen, jullie. Of om op een andere manier woorden te gebruiken die de afstand vergroten. Merk toch op dat juist die Heilige Geest, die zo scherp heeft getuigd van hun zonden, van de moord die er begaan is op de onschuldigen, dat deze Heilige Geest door de apostel Petrus niet wegstoot. Hij maakt ons onze zonden niet bekend om ons in wanhoop weg te drijven. De bekendmaking van onze zonde is juist om ons te trekken naar het Lam dat de zonde der wereld wegdroeg. Dat is een heel verschil. Mensen hanteren vaak de zonde en het noemen van het kwaad om de ander de klap te verkopen, om de ander als het ware te vernederen. En soms denk je wel eens om de ander te vernietigen. Maar dat die geest van Christus al zo niet werkt. Die wil ons wel treffen in ons hart. Maar daarin is geen leedvermaak. Dat heb ik je nou eens gezegd. Nee. Daarin komt juist duidelijk uit de noodzaak van de verzoening met God door het bloed des kruises. Dan mogen wij wel voor het aangezicht des Heren altijd weer daaraan ontdekt worden om het kwaad niet te gebruiken of te misbruiken om ons eigen recht te halen. Om ons eigen stevigheid aan te praten en belangrijkheid. Dat wij de vinger op de zere plek komen leggen. Als het niet gedreven wordt door die geest van Christus, dan is het allemaal hoogmoed, eigenwaarde. En dan is daar niet achter wat hier aan de orde is. De liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen. Dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Bij deze verkondiging kun je dat zo duidelijk merken. En daarom wordt er gezegd, en nu, broeders. Ja, maar Petrus, het zijn toch moordenaars? Ja, dat kan wel, maar die moordenaar is ook een broeder. Wij beseffen dat niet altijd. Dat het Gods grote genade is dat we niet in de gevangenis zitten. Dat het Gods grote genade is dat moordenaars zaad in onze harten niet tot ontplooiing is gekomen, tot uitgroei. Hoeveel mensen die ook kinderen geweest zijn, die op moeders schoot hebben gezeten, die aan vaders hand hebben gewandeld, hebben in die vreselijke laatste wereldoorlog miljoenen mensen de dood ingejaagd. Zonder erbarmen. Dat is vreselijk. Dat is nooit goed te praten. Maar die mensen, dat waren ergens ook broers. Vanzelfde menselijke geslacht. Uit Adam geboren. Ja. Onvoorstelbaar. En nu, broeders, er zit nog meer achter, hij spreekt hier tot zijn volksgenoten. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunst had genoten. Als God dan zo goed geweest is in het verleden, dat hij die ellendige broeders niet allemaal van de aarde heeft weggedaan vanwege hun zonde. Zou Petrus dan hier geen ruimte hebben om nu te zeggen, broeders? Nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Nou, daar kun je wel eens over denken, over deze woorden. Onwetendheid. Hoe ver gaat nou het punt onwetendheid? Ja, dat is erg moeilijk. Er was inderdaad in de wet van Mozes, dat weet je, daar was uitkomst voor diegene die een zonde in onwetendheid hadden bedreven. Of per ongeluk. Je zou zeggen wat tegenwoordig genoemd wordt met voorbedachte raden, dat moest de volle straf ontvangen. Maar was dat niet het geval, dan had je ook in die oude wet, die de Heere aan zijn volk Israël gaf, al een mogelijkheid tot strafvermindering of tot kwijtschelding van de straf. Paulus zegt het ook ergens, broeders, ik heb het in onwetendheid gedaan. De gemeente van de Heere Jezus vervolgd. Ja, Christus zelf vervolgd. En dan kom je die tekst nog tegen, die indrukwekkende tekst. Indien zij geweten hadden, zij zouden de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dat zijn wonderlijke teksten. Want wanneer weet een mens nou wat hij doet? Ik zeg dit, probeer dit te zeggen, in de vorm van troost. Voor aangevochtenen. Die aanvechting is mij niet onbekend, dat je voor het aangezicht van de Heere beleidt. Heere, ik heb het niet in onwetendheid gedaan. Ik weet beter. En als wij dan voor onszelf eens denken in ons eigen leven. Hoe vaak hebben we dat woord gebruikt? Misschien is het hier niet zo gebruikelijk, maar er zijn streken in ons land waar dat woord zeer gebruikelijk is. Tegen licht en beter weten in, werd er gezegd en wordt er gezegd. En als wij dan in ons leven van onze kindertijd af eens denken, terug proberen te denken, wanneer handel je nou uit onwetendheid? Er is wel een stuk onwetendheid. Er kunnen dingen zijn waar wij het besef niet van hebben dat het zonde is en dat het toch zonde is. Dat noemt Psalm 90 onze heimelijke zonde. Dat betekent niet alleen onze stiekeme zonde, maar dat betekent daar ook dat woordje heimelijk onze zonde, waar we zelf het besef niet eens van omdragen dat het zonde is. Als een kind nou zo'n guld uit de portemonnee pikt, dan kun je niet zeggen dat is onwetendheid. En zo zou je honderden dingen op kunnen noemen en ieder gaat zijn eigen leven maar eens na. Van hoeveel dingen, of soms zijn het er maar enkele, dat hij innerlijk overtuigd is, het is niet goed. Hij doet het toch. Het kan zo sterk zijn, geliefde gemeente, dat als de Heer met eerbied gesproken hier de hemel neerzet en luisteren naar zijn stem en hier de hel neerzet, maar dan een handjevol zonde erbij. Ja, al lopen de tranen over ons gezicht, dan zeggen we nog, dan maar naar de hel. Ik weet dat uit de praktijk van het leven. Dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, dat wens ik u ook niet toe. Die confrontatie, want ik bedoel bekering, ja, bekering van iets waar jij geen last van hebt, dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Maar denk nou eens aan bekering van een boezemzonde. Die God alleen weet. Dat. Geef je eigen dan meestal geen gelijk door te zeggen, nou ja, zo op iedereen wat. Iedereen zal. Maar toch geeft het geen rust. Maar zo kun je in zo'n bepaalde situatie, kun je dus dan terechtkomen dat je zegt, ik heb het niet in onwetendheid gedaan. Ik wist het toch. Mijn vader zei het, mijn moeder zei het, de Heere zei het. Weet je wat voor mij de uitkomst was in, bij de overdenking van deze tekst? Dat de Heere de grenzen van de onwetendheid anders trekt dan wij. Misschien is dat ook wel goed in zoverre dat wij niet te gauw zeggen, ja hoor eens, daar heb ik niet bij nagedacht hoor, of dat heb ik in mijn onwetendheid gedaan. Nee, laten wij maar voor de Heer buigen en zeggen, is er voor zo'n weerspannige overtreder genade. Dat is wel goed. Maar de Heere trekt de grenzen anders. Hoe zou de Heere die trekken? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Je kon niet zeggen dat Israël ongewaarschuwd was. Als de Heere zegt, ik heb een profete gezonden vroeg en laat. Het onderwijs uit de wet. Kon je niet zeggen. Ook in die woestijnreis, wat wisten ze al niet van dat machtige ingrijpen van de Heere, midden in hun nood en ellende, en elke keer doen ze het weer. Ik zou het zo willen zeggen. In de Heere Jezus wil God die recht. Vaardige God ons aanmerken als onwetende. Wil die ons als het ware om Christus wil zien als mensen. Die al weten ze drommels goed wat ze doen. Toch nog niet weten wat ze doen. Want ja, al was er voor de zonde met opgeheven hand onder Israël geen vergeving. Dat wil nog niet zeggen dat de genade van God het ook niet zou kunnen vergeven. Want het gebeurde. Als iemand een moord had gepleegd, dan werd hij gedood. Als het een ongeluk was, mocht hij vluchten naar de vrijstad, proberen het vege lijf te redden. Voor de bloedvreker. Maar als je het niet per ongeluk had gedaan, dan was er geen pardon voor. Dan moest je sterven. De doodstraf stond erop. Maar stond daar nou ook de eeuwige doodstraf op? Jezus sprak tegen de moordenaar: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij mocht tot erkentenis komen dat hij hing naast de zaligmaker. En hij werd wel rechtvaardig veroordeeld, dat stemde die van harte toe. Hij vroeg ook aan zijn aardse rechters of beulen geen loslating, geen vrijlating. Maar hij vroeg aan die bloedende heiland om een plekje in het koninkrijk. Of die nog eens aan hem wilde denken. En de Heere zei ja. Zo zie je dat ons begrip van onwetendheid nog niet hetzelfde is als zoals de Heere de lijnen trekt. Er staat: broeders, ik weet dat jullie het in onwetendheid hebben gedaan. Ja. Staat van één onvergeeflijke zonde, de zonde tegen de Heilige Geest. Zou dat de zonde van het weten zijn? Het weten en het bespotten van het ware weten. Maar goed, ik weet dat gij het uit onwetendheid gedaan hebt, als ook uw overste, de leidslieden, dat is moeilijker. Want wij lezen bij de evangelisten dat de leidslieden, de overste, niet allemaal, maar er zijn erbij die hebben die laatste grens genomen, die zijn over de streep heen gegaan. Die hebben hem zo vals beschuldigd. Die hebben gezegd dat hij de duivel had en de duivel was. En ze hebben hem tegen beter weten in, want ze zagen goddelijke goedheid in zijn werken. Ze hebben hem tot een duivelskunstenaar gemaakt. En ze hebben ook tegen hem gezegd: zijn wij dan ook blind soms? Ach, zegt Jezus. Als hij dat maar echt was, geloofde. Nou zeg je, en je blijft ervan uitgaan: wij zien. En daarom blijft uw zonde. Met andere woorden, blijf in je zonde. Zo blijf je in je zonde. En toen heeft de Heer Jezus gezegd: alle lastering zal de mensenkinderen vergeven worden. Ook de lastering van de Heer Jezus, de Zoon van God. Maar niet de lastering tegen de Heilige Geest. En die lastering is toch aan de hand van bepaalde gegevens uit het evangelie, waarbij de Heilige Geest gemaakt werd tot een duivelsgeest. Hij zegt hier als ook uw overste. Nou ja, wij mogen daaruit weten dat er daar ook bij geweest zijn, bij die oversten, die niet mee konden bewilligen in hun raad om de Heer Jezus te doden. En wij mogen ook zien op wat we lezen in de handelingen, dat een grote schare van priesters het geloof gehoorzaam werden. Maar ook oversten, ook leidslieden van het volk. Oh, en wat je dan boven alles zo aantreft is dit: nog is het de welaangename tijd, nog is het de dag der zaligheid, want het offer van de Heere Jezus Christus, toen de toorn Gods op Golgotha losbrandde over het heilige kind, konden de grootste lasteraars op dat moment blijven leven. Kijk, het is van die kant. Je kunt van twee kanten bekijken. Je kunt zeggen, het is niet te begrijpen dat de Heere geen vuur uit de hemel deed dalen om die overste en al die woedende mensen in één ogenblik weg te doen. Die spuwers die hebben het en die hem in het gezicht hebben geslagen. Zo kan je het ook zien, dat is ook een kant. Maar deze kant, dat dit rantsoen van zo'n ontzettend gewicht is, dat de Vader in zijn toorn op dat moment, daar op Golgotha, naar niemand anders torent en kijkt daarnaar zijn eigen zoon. De rest kan doen wat ze wil. Ja, ze mogen niet doen wat ze willen. Zo moet je het niet opvatten. Maar er is ruimte. Er is ruimte. Daarom moet je niet meedoen met zulke soort vrome uitdrukkingen. Als je dan eens geen voetje grond meer hebt op de aarde om je voeten. Of een voetje grond om je knietjes te buigen. Dan moet je niet meer meegaan met zulke uitdrukkingen. Dan moet je zeggen of denken, ach schiet toch op. We hebben nog zoveel vierkante meters onder onze voeten. Maar die dierbare borg en zalig maken, die hield geen voet grond over. Die werd gehangen tussen hemel en aarde. En omdat hij daar staat, is de vuilste kroeg vandaag de dag nog open. Vergeet dat niet. Want de toorn Gods die geopenbaard moet worden over alle zonde en ongerechtigheden, die wordt nog ingehouden om Christus wil. Was er geen kruis, dan was alles al verzonken in een bodemloze put. Maar nou draait alles nog, de mens der zonde en de begenadigde, alles draait nog. En dat is zo onpeilbaar diep. Want God is zo heilig en zo rechtvaardig, ik heb er geen begrip voor, dat kan u al zeggen. Een klein stukje der zaak, zegt Job. Wie zou de donder van zijn mogendheden kunnen verstaan? Maar hoe kun je anders verklaren dat alles doordraait? En dat alles toch maar blijft bestaan? Dat kan alleen omdat de Vader nog om Christus wil, die zo diep en zwaar gestraft is, de hele zaak in stand houdt. Ja, dat is wonderlijk. Daarom mogen het ons tot troost zijn, als we werkelijk worden aangevochten. Het kan natuurlijk ook maar een praatje zijn. Maar het kan zijn dat je werkelijk benauwd wordt, onwetendheid. Ja, maar nee, ik weet het wel, maar ik heb het toch en toch en toch. Dan mag je bedenken dat Gods grenzen anders liggen dan zoals wij ze trekken. En die hij wil vergeven, hoeveel het zij, hij vergeeft het. Want het ware weten is alleen maar een weten van het geloof. En de rest is onwetendheid.
En wie wil weten eer hij gelooft, komt nooit tot het ware weten. Nou gaan we verder, anders blijven we nog zo lang bij dit vers staan. Maar, daar heb je het volgende. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Hier moet je eens heel goed proberen op te letten. Je hebt mensen. Er gebeuren veel erge dingen. En er wordt God voorgesteld als een, ja, als een zielige God. Die staat op een afstandje te kijken. Die kan niks doen. Maar die voorstelling, dat doet oneer aan God. En veel te veel eer aan de mensen. Die Amerikaanse evangelist die zei vroeger is hier in de Ahoy Hallen. Als gij niet komt, kan God niets doen. Je moest de stap zetten. Wat legt dat een waarde in de mens en de mogelijkheden in de mens? En wat is het eigenlijk een verlaging van de Heer? Dat heeft men denk ik niet eens door. Al die uitdrukkingen van die zielige Heere Jezus, die met de armen uitgebreid maar staat te wachten. Wie komt er nou? Wie werpt er zijn eigen nou in? Die God in de hemel, die zo blij is, zo blij is. Oh, wat is die blij, want er is er weer één die zijn hart aan Jezus heeft gegeven. Nou moet je kijken, nou heeft Paulus of Petrus, die heeft de schuld wel degelijk aan onze kant geschoven. Moordenaars. Al is het dan onwetende, maar moordenaars. Onschuld. En dat wisten ze heel goed. Niemand kon hem overtuigen van zonde. Maar nou gaat hij niet de kant uit. Dat je toch wel meelijden moet hebben, want nou staat God, ach, het is God uit handen gelopen. Nee. Ik weet wel, het is allemaal niet te verklaren. God is nooit de schepper, de auteur van de zonde. Hij kan met het kwade niet verzocht worden en hij zelf verzoekt niemand. Hij kan wel de verzoeking gebruiken om een mens te beproeven. Maar om hem te verzoeken ten kwade, zegt Jacobus, nee, dat mogen we van de Heere niet zeggen. Maar aan de andere kant staat vast dat God nooit kleiner is dan de zonde. Dat hij als de machteloze tegenover de zonde staat. Dat de zonde iets is wat buiten zijn oppergezag ligt. Dat mogen we ook niet stellen. Dan zou de macht der duisternis zeker overwinnen. Maar alle machten en krachten zijn door Christus ontroond. Trouwens, al was dat niet zo, God is volmaakt. En er is niets boven hem. En niets nevens hem, dat hem kan evenaren. Nu staat er dat raadselachtige woord. Opdat die mensen zich, met eerbied gesproken, dat ze zouden zeggen. Nou, nou zitten we helemaal vast. Waar moet je nou nog heen? Het is net alsof dat woord rondom inspet. Of dat je zelfs met je zonde wat dat betreft, die hoef je niet, die hoef je niet bij te pakken en te zeggen, oh nou ja, dat is mijn zaak. Om daarmee aan de haal te gaan. Of om daarmee rust te vinden. Nee. God is zo groot dat hij heeft die zonde meedoen werken ten goede. Hij heeft op deze manier vervuld wat van tevoren verkondigd werd door zijn heilige profeten. Dat neemt de schuld van de zondaar uiteraard niet weg. Want je begrijpt zelf wel, er is niemand van die boeven geweest die gezegd heeft of gedacht, oh ja, er staat in Jesaja 53, door zijn striemen is ons genezing geworden. Laten we maar eens geeselen. Nee. Dat zou vreselijk zijn. Het is ook niet zo geweest dat er één de heldere idee kreeg. Van, oh nou moet dit nog vervuld worden wat er in de Bijbel staat van de Messias geschreven. Laten we dat ook maar even doen. Want er staat geschreven, ze hebben mij gal tot mijn drinken gegeven. Bittere gal. Laten we nog, wel nee. Helemaal niet. Die mensen die hebben gehandeld uit hun innerlijke boosheid of verachting of welke motieven er allemaal geweest zijn. Daar hebben ze uit gehandeld. Niet uit de schrift. Maar nou het verbijsterende. Wat die dwaze mens uit zijn goddeloze hart haalt of wat hij uit zijn duim zuigt of waar hij helemaal niet aan denkt. Daar denkt God wel aan. En hoog boven dat laag bij de grondse gevloek, gelaster, gescheld, staat die God. Die al van vele eeuwen tevoren heeft geprofeteerd. Wij achten hem dat hij van God geslagen, verbrijzeld en verdrukt was. Wij keerden onze ieder naar onze eigen weg. Dat is ontdekking. Dan moeten deze mensen ook komen. Wij ook. Als hij dat eenmaal gaat zeggen, dan heeft hij die prediking, gaat hij wel geloven. En die arm des Heren gaat hij wel zien in Christus Jezus. En maar om niet af te dwalen. Dit God heeft zo vervuld. Dus met andere woorden. Wat nou je doodzonde is om het zo eens te noemen. Daar heeft God nog mee vervuld zijn heilige profeten. Zijn heilig woord. Dat de Christus lijden moest en overgeleverd worden. In de handen van zondaren en voor 30 zilverlingen verkocht. En met wonden geslagen worden in het huis van zijn liefhebbers. Daar schiet nou totaal niks van een mens over. Want er staat in Psalm 76. De Heere deed een oordeel horen uit de hemel. De aarde beefde en zweeg stil. De grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken. Hè? Ja, de grimmigheid des mensen. Al gaat hij tekeer als een bezetene. Hij heeft alles gevrocht om zijn zelfswil. Ja, het is niet best om aan de verkeerde kant terecht te komen of te staan of te blijven. Maar wij moeten nooit denken dat de Heere met eerbied gesproken achter het net vist. Nooit. En nou zie je daarin Jozef, die man die zegt tegen zijn broers. Dat zei hij niet gelijk. Dat zei hij ook niet toen hij in de put zat. Toen hij verkocht werd. Kom wel goed hoor jongens, want de Heer zal er wel een bedoeling mee hebben. Dat zou gek geweest zijn. Ja. Als je zo met Gods eeuwige raad omgaat, dan klopt er niks van met Gods voorzienend bestel. De Heere zal er wel een bedoeling mee hebben. Nee. We lezen dat Jozef om genade bad en smeekte bij zijn broeders. En we lezen van Jezus dat hij gezegd heeft, indien ik kwalijk gesproken of gedaan heb, getuig tegen mij, maar zo niet, waarom slaan jullie mij? Voel je dat, hoe God alles in zijn goddelijke handen heeft, alles staat op zijn plaats in Gods bestel. Maar als Jezus zegt, waarom slaat gij mij? Zal er nooit een verworpene zijn mond open durven doen om te zeggen van, stond toch in de Bijbel? Het is toch nog ergens goed voor geweest, want dat is goddeloos, dat kan niet. Dat bestaat niet. Maar tegelijkertijd moet die boze mens niet denken dat hij nou met die zonde als een soort tweede of derde macht, dat hij daar nou hier staat op een eilandje. Oh, dat hebben wij gedaan. Hier zijn wij geïsoleerd. Nee, nee. God laat nooit los. God laat nooit los. God laat niets los. Nog in de hemel, nog op de aarde. Dat klinkt raar. De mensen zeggen wel eens, ja, die man is losgelaten of die vrouw, maar je vergis je eigenlijk. God laat niemand los. Dat kan niet. Daar is die God voor. In zijn genade of in zijn gerechtigheid, maar hij houdt vast. Dat is dan ook de achtergrond van dat woord. Vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God. Nou heeft God vervuld. Toen die broers daar dachten, nou is het verloren. Nou is het afgelopen. Daar komt de straf. Daar komt de straf. Nou zal hij zijn eigen wreken. Daar heeft hij het recht toe. Toen zei Jozef wel, ach jongens, broers, jullie wel hoor, jullie hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht, opdat het zou zijn zoals het vandaag is, om een groot volk in het leven te behouden. Jullie kunnen eten, en drinken, en wonen in Egypte. Alles is bereid. Nou, ze konden het moeilijk geloven, maar het bleek toch waar te zijn. Hun hele leven heeft mij wel eens getroost, hoor. Hun hele leven hebben ze de moeite mee gehad. Want je zou zeggen, ja, waarom vertrouwen ze dat niet? Ja, maar waarom vertrouw jij de Heer niet? Het heeft mij wel eens getroost, want kijk, als een mens kan in een strik terechtkomen, wel 1000 keer, ik denk, ja, soms, ja. Nou, die jongens ook, toen vader Jacob dood was, toen zeiden ze tegen elkaar, nou, nee, nou zal het toch gebeuren. Nou zullen we onze straf krijgen. En ze lieten een boodschapje brengen. Voor een audiëntie, ja, broer, we wou je nog even zeggen. Vader heeft, voordat hij stierf, heeft hij nog iets gezegd over dat je ons toch niet te zwaar zou, ik zeg met mijn woorden, te zwaar zou moeten straffen. Ik weet niet of dat je dat weet, Jozef, maar meneer onderkoning. Maar Jozef zei, geen sprake van, ik ben hier in de plaats van God. Wat denken jullie wel? Zo is het niet. Je hoeft niet bang te wezen voor me. En voor God hoef je ook niet bang te wezen. Want hij vergeeft en vergeet. Het was troostrijk. Troostrijk is het. Nou, God heeft zo vervuld. met al die dwarsliggers, met die hatelijke mensen, heeft God toch zijn raad uitgevoerd. Ondanks al hun bedoelingen, die alleen maar gericht waren op de dood, heeft God er de raad van het leven mee uitgevoerd. Dat de smadingen dergenen die God smaden, die zijn op het kind Jezus gevallen. En die aanfluiting die wij moesten zijn, niet alleen voor God, maar ook voor alle andere schepselen, dat ze ons de wereld af zouden jagen, heeft Hij op zich genomen. God heeft al zo vervuld. Het is toch wat. Je zou zeggen, zij hebben de maat van de ongerechtigheid vervuld. Ja. Maar God heeft zijn raad vervuld. Wat hij door al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Ik heb al enkele dingen genoemd, ik ga daar nu niet breder op in. Nee, we gaan verder. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Ja, je moet nou in het verband van de hele preek, moet je deze woorden lezen. Je moet die woorden niet horen zeggen, oh ja, zie je wel, toch de eis en toch, wij moeten ons bekeren en wij moeten dit en wij moeten dat. Anders kom je toch weer op dat vlak terecht van, ja, God is machteloos en wij moeten toch. Ik vind het helemaal niet moeilijk. De Heere zegt het zelf. De Heilige Geest zegt het. In dit spanningsveld van die confrontatie met het woord, die vierschaar van het woord, waar het woord als rechter is gezeten en de Heilige Geest inspirerende kracht is, daar blijft er toch geen andere weg over. Als het je niet aangaat, dan gaat het je niet aan. Maar gaat het ze niet aan? Betert u dan? Er wordt een woord gebruikt dat betekent tot andere gedachten komen. Dat moet je weer zien in het hele verband van de handelingen. Je moet niet denken dat hier allerlei bijzonder grote zondaren bijeen vergaderd waren, zoals je in moralistische zin aan zondaren denkt. He, van hoereerders en openlijke dieven of doodslagers of hoe dan ook. Zo moet je het niet denken. Nee. Dat is wel vaak zo voorgesteld. Die mensen die leefden maar raak. Maar het waren veel vrome mensen. Paulus zei van zichzelf dat hij een ijveraar was. En dat hij naar de rechtvaardigheid die in de wet was. En dat hij een Hebreeër uit de Hebreeën was, en noem maar, naar de ijveren vervolgen der gemeente. Onberispelijk naar de wet. Zo waren er heel veel mensen. Rijke jongelingen en minder rijke jongelingen. Je moet dit zien gebeuren op het kerkplein. Waar die kerkmensen allemaal staan. Hij staat hier niet in een of andere achterbuurt van Korinthe. Waar je om het andere huis een kroegje hebt en een bordeel en noem maar op. Hij staat hier in Jeruzalem, op het tempelplein. Daarom komt dit woord ook zo hard aan. Daarom komt dat woord zo hard aan. Want het betekent een totale verandering van gedachten. Dat beter. Dat het precies andersom is als dat je altijd hebt gedacht. Of zoals je graag zou hebben willen dat het zijn zou. Maar grotendeels komt het hierop neer. Ze hebben vast geloofd. Dat ze door de werken der wet zalig konden worden. En er zijn er duizenden bij geweest. Die hebben net als Paulus een welbehagen gehad in de dood van de rechtvaardigen. Omdat ze nog meenden, zelfs in hun blindheid, dat ze goden een welgevallig werk deden. Door die rare theologie, die rare boodschap, want dat was het in hun ogen, die alles op zijn kop draaide, waar het nooit goed was, dan was hij nog zo'n nette jongen, en dan was hij nog zo'n keurig meisje, dan zei die rabbi nog, maar ik zeg je, als je één keer met een verkeerd oog kijkt, dan ben je strafbaar. Dan ben je voor God een hoereerder. En als je ten onrechte op je broeder toornig bent en je zegt, rare gek of dwaas die je bent, dan ben je strafbaar voor het helse vuur. En dan een koning die tegen een stelletje vissers zegt uit Galilea, zalig zijt gij armen, van jullie is het koninkrijk. Nou, dat sloeg nergens op in hun maag. En dat slaat nergens op bij een mens. Tenzij dat zijn ogen ervoor geopend worden, dat voel je wel aan. Dus toen die mensen dit hoorden, deed het u dan? Ja, toen was er twee kanten. Als je zegt, ik ben beter, wat bedoelt die man nou? Wat doe ik dan niet goed genoeg? Ja, nee. Dan heb ik het niet gehoord. Als ik het goed gehoord heb, dan zijn we verloren. En dan heeft God zijn lieve zoon gezonden tot een verzoening in deze wereld. Dat is die die verandering van gedachten. Dat de hemel niet meer te verdienen is. Die is alleen maar uit genade te verkrijgen om niet, ja om Christus wil. En bekeert u. Bekeert u, gaat een stapje verder. Het eerste zou je kunnen vergelijken met de gelijkenis van de verloren zoon. En hij tot zichzelf gekomen zijnde. Wat was hij nog niet bij de vader? Hij werd daar toch geconfronteerd met zijn ongeluk, met zijn ellende. Het was wel de trekkende liefde die je deed. Maar er staat zo opmerkt, hij tot zichzelf gekomen. Dat is nou de werkelijkheid, jongen. Van al je plannen, van alles, geef me deel wat me toekomt, enzovoorts, enzovoorts. Dat is nou het resultaat, jongen. O, dwaas die je bent. Vader had wel gelijk. Bij vader was het zo slecht nog niet. En hij zei, ik zal opstaan. En dat is nou dat tweede woordje, bekeren. De eerste was, weet ik u, andere gedachte. Kom tot de werkelijkheid. Maar nou niet op een punt blijven steken. Nee, nou omgedraaid naar hem. Naar die zaligmaker, naar die Jezus de Nazarener, die gekruisigd. Net als die man was het tegen zei, hoe ben je bekeerd, die was soldaat geweest. Hij zegt heel eenvoudig, halt, rechtsomkeer, voorwaarts mars. Dat zit hier in die woorden. Stop, waar ben ik? Waar ik ben, op geen best plekje. Als er geen verandering komt, dan zinken we weg. Ja, maar daar gaat het niet om. Bekeert u, omkeert naar hem toe. Hem vragen om de vrede. Hem vragen, Heer Jezus Christus, zulke moordenaars, zulke stommelingen, want dan weet je niet hoe je eigen uit moet schelden. Zo dwaas als dat je bent. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed gedreven. Je eigen zaligheid. Een vijand van je eigen zaligheid. Een vijand van je eigen zaligmaker van alles. Dus niet alleen een soort stilstand, even een hartstilstandje. Maar om naar hem. Wat de profeet zegt. Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde, en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. En verder. Oh, ik kom niet aan vers 21 toe. Eens even kijken. Betert u dan en bekeert u. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden, dat is het laatste stukje. En dan de tijden der verkoeling. Daar gaan we dan beleven en welzijn nog wel mee verder. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Is het dan zo dat de betering en de bekering de voorwaarde is voor de vergeving van de zonde? Als je nou maar berouw hebt, als je er spijt van hebt, dan voelen we ons al heel opgelucht. Dan hebben we net het idee of dat de Heere zegt, zo mag ik het graag zien. Het is in orde hoor, jongen. Het is je vergeven. Ja, en toch betekent dat het niet. Het betekent, dit is de weg. Jezus Christus is de weg. En om nu persoonlijk die vergeving, die troost van de vergeving te mogen ervaren, is ons onontbeerlijk de verandering van gedachten. En het oog gericht op hem. Anders kwets je me wat over vergeving, want dan heb ik er niks mee te maken. Vergeving is als het ware, ja, ik zou bijna zeggen, de persoon van Jezus Christus is de zaligheid. Is het offer dat gans verteerd is. Is het offer der verzoening. Je moet niet denken dat het zo kan. Kijk naar de duivel en je zonden worden vergeven. Kijk naar je eigen, je zonden worden vergeven. Nee. Nee, zo niet. Beteren en bekeren, tot andere gedachten gebracht worden, totaal andersom. En nou, het oog naar Golgotha, naar die gekruisigde Heer en zalig maken. Zo worden de zonden uitgewist. Dat is bevrijding. Dat is echt bevrijding. Want ze kunnen bij de belasting hier nog een paar jaar zeggen, hé, hey, 5 jaar of zo. En er zijn dingen, misdaden, die verjaren nooit. Dan verlengen ze de termijn voor oorlogsmisdadigers bijvoorbeeld. Sommige landen. Maar wat hier staat is zo radicaal. Want die onuitsprekelijke schuld, die wordt uitgewist. Ik heb wel eens aangehaald, hier ook, van die professor die de studenten dat duidelijk wilde maken. Wat betekent dat ze zeggen, is daar nou nog verschil in? De zonde bedekt en de zonde uitgewist, weggenomen. Nou, toen zei hij niet zoveel. Jongens, en toen schreef hij wat op het bord. Daar staat bijvoorbeeld schuld. En hij pakt zo de doek of de spons. Hij zet hem erop. Hij zegt, zie je nog wat? Deze dag niks. Bedenkt. Toen deed hij zo. En toen was alles weg. Bedekt. En weggenomen. Weggeveegd. De Heere die vergeeft het zo radicaal. Die doet die hele rekening, of die hele, hoe noem je dat, debet of zo, dat doet de Heer zo weg. Hij zegt, ik denk er niet meer aan. Zo goed doet de Heer dat. Uitgewist voor eeuwig. De Heer komt er niet meer op terug dan. Wij wel. Dat is misschien ook wel goed. Het is niet goed om te zeuren, om de Heer te wantrouwen. Maar het is wel goed om te blijven bedenken Ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Lieve heren, ik weet het uit mezelf, uit mijn leven. Door uw genade weet ik het. Helpt u me en trekt u me alstublieft altijd weer op het droog. Maar bij de heren is het uitgewist. Amen.